Thema voor de preek, tweede preek uit Hosea. Namen die spreken. Gemeente van de Jezus Christus, gasten. Het is een onwaarschijnlijke geschiedenis. Een profeet, een man van God, die met een prostituee moet trouwen uit de roze buurt, zeg maar, van Samaria. De hoofdstad van het noordelijk tienstammenrijk. Ga, zegt God, en bemin een vrouw die als prostituee werkt. Trouw met haar, neem haar bij je in huis. En Hosea gehoorzaamt, hij zoekt en vindt Gomer. Er ontstaat wat tussen die tweeën, komt tot een huwelijk en het zou zomaar kunnen. Of vertelt de profeet dat niet, dat ze in het begin samen gelukkig zijn. Gomer wordt zwanger, baart een zoon, Jisrael. Bijzonder moment voor die twee, zoals dat altijd het geval is. Als een kind gezond geboren wordt. Maar het geluk duurt niet lang. De nacht kwam dat het bed naast Hosea leeg bleef. En na die gestolen eerste nacht een tweede en een derde nacht, totdat het gewoon was dat ze er niet meer was. Hosea had het kunnen weten. Ze was geen gemakkelijke vrouw, dat kun je horen bij haar naam, Gomer. De maat is vol. Volop genieten van de aandacht van mannen. Hoe meer bewondering, hoe beter. Wat moet dat voor Hosea betekend hebben? Niet te bevatten eigenlijk. Het verdriet, de pijn, de woede, de verbijstering, rozengeur en maneschijn, nou, nee, niet echt. Misschien hebben ze samen wel rond de keukentafel gezeten. Hosea met zijn handen in het haar. Hosea, Gomer, wat is er toch aan de hand met je? Waarom, wat drijf je toch steeds uit huis? Wat zoek je nou bij die ander? Kun je dat bij mij dan niet vinden? Je bent alles voor me. Zeg me, wat is er aan de hand? De Amerikaanse schrijfster Francine Rivers heeft over de geschiedenis van Hosea een boek geschreven. Ik was van de week bij iemand op bezoek, daar lag het op de bank. Bevrijdende liefde, misschien heb je het wel gelezen. Over Michael Hosea, die een knappe angel trouwt. Maar een enorm beschadigde vrouw. Als jong meisje verkocht, misbruikt, gedwongen om in de prostitutie te werken. Hij krijgt haar lief, ze trouwen, maar wat een ingewikkeld huwelijk. Een grijpende roman. Maar weet u, anders dan in die roman van Francine Rivers, draait het in Hosea 1, in het eerste hoofdstuk, in het boek Hosea, niet in de eerste plaats om Hosea en Gomer over relatie, over de ontrouw. Het gaat in dit boek over de relatie van God met Israël. Alles staat in het teken daarvan. Dat is het grote verhaal achter deze geschiedenis van Hosea en Gomer. Want Hosea is een profeet. God sprak tot hem, ga en bemin een vrouw van onder de prostituees, zullen we maar zeggen. Wat Hosea doet, dat doet hij op initiatief van de Heere God. God heeft namelijk een geding met Israël. Het gaat niet goed, zoals we hebben gezien. Ze waren getrouwd, maar daar is ook alles mee gezegd. Het huwelijk is op sterven na dood. En Hosea wordt geroepen om dat te belichamen. De liefde van God voor zijn volk. En tegelijkertijd ook de pijn van de afwijzing als Israël vreemd gaat. Het komt samen in zijn persoon. Ik denk dat de mensen rond Hosea het wel hebben gezien. Een profeet die met een hoer trouwt, die steeds maar weer terugvalt in het verleden. Ze kan maar niet loskomen van de aandacht van mannen, zo beschadigd is ze. En als Hosea preekt tegen de mensen, dan weten ze hoe het er thuis bij een man toe gaat. Zij sprak over het huwelijk van God met Israël, het verbond dat ze hadden gesloten. Zij sprak over overspel, het verdriet daarvan, de toorn, de boosheid. Dan was alsof het hij het had over zijn eigen huis. Gemeente, waar zit nou precies de pijn van God ten opzichte van Israël? Nou, dat wordt in het eerste hoofdstuk gelijk al duidelijk uit de namen die de kinderen krijgen. En daar wil ik me vanmorgen op richten. De drie kinderen die Gomer ter wereld zetten krijgen symbolische namen. En elke naam is al een preek op zich. Namen hebben betekenis. Ja, dat weten we natuurlijk wel. Ook de kinderen die gedoopt worden vanmorgen. David, geliefde. Femke betekent meisje. Stijn komt van Augustijn, de verhevene. Ik noem even de namen van de kinderen die gedoopt worden, althans de eerste naam. En Olivia komt van Olivia, olijfboom, symbool van vrede. Namen hebben betekenis, heel vaak. Het is wel leuk om daar op Google eens even naar te kijken. Maar zo ook hier dus. De namen die Hosea geeft aan zijn kinderen bevatten een hele duidelijke boodschap. Sterker nog, ze vormen een aanklacht naar het volk toe. Ze kondigen het oordeel aan. Zullen de kinderen zelf beseft hebben iets van de betekenis van de naam? Zouden ze blij geweest zijn met hun eigen naam? Dat vertelt Hosea niet. Maar de mensen hebben het denk ik wel begrepen. En weet je, als je de namen die de kinderen krijgen op je laat inwerken, dan zie je daar een beweging in. De beweging van een soort cirkel die steeds dieper naar beneden gaat. Als we de versen 2 tot en met 9 overzien, dan is het alsof we afdalen steeds meer in een diepe put. In het begin is er nog iets van licht, maar al gaandeweg in de put wordt het steeds donkerder. Iedere naam van een kind van Hosea en Gomer kondigt een donker oordeel aan. Gaat het in Israël nog om de ondergang van het koningschap en de legermacht? Bij Lo-Ruhama al iets verder. Lo-Ami wordt de ondergang van Israël, van het tienstammenrijk beschreven. Is er bij Lo-Ruhama nog een lichtpuntje? Bij Lo-Ami is elke hoop weg. Israël zal zichzelf terugvinden in de ballingschap, in het donker van de dood, helemaal alleen. Die pijn van God wordt nog het meest zichtbaar in de namen die de kinderen krijgen. En ik wil bij elke naam even stilstaan, maar even de lijn naar vandaag doortrekken. De namen bevatten een boodschap, een preek. Ook voor ons, denk ik. De naam van het eerste kind is Israël. Kijk maar even in uw Bijbel, vers 4. God zegt, ik zal de bloedschuld van Israël vergelden aan het huis van Juda. Dan zal dat voor ons misschien niet gelijk duidelijk zijn, maar als je in de Bijbel even kijkt naar de naam Israël, dan zijn daar allemaal erge dingen gebeurd. Het begon al in 1 Koningen 21, de geschiedenis van Naboth. Naboth had een wijngaard, was een nachela, een stuk erfdeel van zijn voorgeslacht. Maar dat grenste aan het paleis van koning Agab. En Agab heeft zijn zinnen gezet op die akker, aangestuurd door zijn vrouw Izebel. En die wil die wijngaard hebben en die doet er alles aan om die wijngaard van Naboth te ontvreemden. Er komt een rechtszaak, er komen valse getuigen en uiteindelijk moet Naboth het met de dood bekopen. Hij wordt onschuldig te dood gebracht, gestenigd. En dan even later in het tweede boek Koning is daar Jehu. Hij krijgt van Elisa de opdracht om de Baaldienst te bestrijden. Hij maakt korte metten met de profeten en priesters die de Baal dienden. Want Baal was zo'n aantrekkelijke afgod zoals we hebben gezien. En Jehu in al zijn ijver gaat aan de slag. Maar hij maakt er een enorm bloedbad van. Gaat alle zonen van koning Agab doden. En al gaandeweg zie je in het leven van Jehu dat die opdracht van God steeds meer naar de achtergrond raakt en dat hij bezig is met zijn eigen plan om zelf koning te worden. En dan lezen we in 2 Koningen 10 dat hij niet wandelde, dan nauwlettend met heel zijn hart gericht op de wet van God. Je zou kunnen zeggen, Jehu krijgt een opdracht van God, hij gehoorzaamt, maar al gaandeweg trekt hij zijn eigen plan. En is er niet meer dat terugkoppen, heren, is dit nou de bedoeling? Wat vindt u eigenlijk belangrijk? Zijn blinde ijver en ambitie verhinderen hem te vragen, heer, wat wilt u dat ik doe? En dat is nou precies de pijn van God. Dat wanneer mensen hem nodig hebben, dat wanneer wij hem nodig hebben, wanneer de problemen, moeilijkheden zitten, dat we gelijk in gebed naar hem toe gaan. Maar is de nood voorbij, dan gaan we weer onze eigen gang, ons eigen leven. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken het wel. En willen wij ons echt wel door de Heere God laten storen? Durven we de dingen die we belangrijk vinden, die ons bezighouden, als het gaat om het werk, verbetering, Als het gaat om de relatie die je hebt en het loopt niet zo lekker in je aard, durf je dat ook echt op het altaar van God te leggen. En te vragen, Heere, wilt u dit wel, is dit wel goed voor mij? Weet u, die naam Yisrael betekent God zaait, of beter eigenlijk, mogen God zaaien. En ik versta die naam zo als een appel, als een oproep. Mag ik in je leven zaaien? Dat vraagt God via de profeet aan Israël. Niet Baal, maar mag ik zaaien in je leven? Mag ik in je leven meedoen? Krijgt mijn woord, mijn geboden en beloften een plekje? Ben ik welkom in je leven? Of ga je liever je eigen gang? Kan natuurlijk ook. Maar weet je, als je dat doet, dan staat God steeds meer aan de zijlijn. Het kan, je zit hier in de kerk, mooi dat je er bent. Maar heel eerlijk in je hart, kan het ook zo zijn dat in de andere dagen van de week God nauwelijks een rol speelt in je leven. Je leeft je leven, je vindt het allemaal wel best. Nou, laat deze naam ons dan gezeggen. Mogen God zaaien. Hij vraagt het vanmorgen aan u, jou en mij. Mag ik zaaien in je leven? Mag mijn woord zijn plaats hebben? Mag ik betrokken zijn in de keuzes die je maakt? Yisrael. En dan wordt Gomer opnieuw zwanger. En baart een dochter. Hosea moet haar de naam Lo-Ruhama geven. Geen ontferming. Vers 6. God zegt, ik zal mij niet langer meer ontfermen over het huis van Israël. Lo-Ruhama. Dat is een grijpende naam eigenlijk. Er staat deze keer niet bij dat ze hem aan Hosea een zoon baart. Misschien is dit wel een kind uit een overspelrelatie. En Hosea is door God geroepen om zijn vrouw en zijn kinderen lief te hebben. Hij heeft in ontfermende liefde het meisje als zijn eigen dochter geadopteerd. Maar die naam is vooral een boodschap voor het volk Israël. In de naam wordt die band nog niet doorgesneden, de deur staat nog op een kier. Maar wat is de pijn van de Heere God hier? Nou, Israël was het voorwerp geweest van Gods ontferming. God had het gezegend. God had het gered uit de nood. Had zich over Israël ontfermd vanuit Egypte. Door de woestijntocht op weg naar het beloofde land van alle kanten had hij voor ze gezorgd. Wat was er niet wat hij voor Israël had gedaan? Zijn zegen, zijn ontferming was er. Maar ze hebben het niet erkend. Wat in Deuteronomie 8 stond, is helaas realiteit geworden. Als jullie dan het beloofde land binnengaan, als het jullie dan goed gaat, zorg er dan voor dat je mij niet vergeet, zegt God. Zeg dan niet in je eigen hart, dit heb ik allemaal gedaan. Door mijn eigen kracht, mijn eigen werk. Dat is de pijn van de Heere God. Dat als het goed gaat op school, in je carrière, in je relatie, je huwelijk met je kinderen, dat je dat dan toeschrijft aan jezelf, dat je vergeet de Heere daarin te erkennen. Dat je hem niet voor prijs, niet voor dankt. En net zoals die 10 melaatsen die door de Heer Jezus genezen worden, van die 10 kinderen keert er maar 1 naar hem terug. De anderen leven verder alsof alles vanzelfsprekend is. Zo kun je leven. Ja, zeg je, ik heb er toch mijn best voor gedaan. Tuurlijk, moet je ook doen, is prima. Maar vergeet de Heere God niet. Ook in de kerk, we bidden vaak in de voorbeden. Maar we danken zo weinig, we doen hem tekort. Want alles wat je hebt, sta daar eens bij stil. Heb je aan de ontferming van de Heere te danken. En ondankbaarheid, dat is een klap in het gezicht van hem. En dan de derde naam. Lo-Ammi. Gomer wordt voor de derde keer zwanger. En wordt Lo-Ammi geboren. Een grijpende naam. Lo-Ammi betekent niet mijn volk. Het is zo ver gekomen in de relatie tussen Israël en God, dat God zich niet meer herkent in zijn volk. De preken van Hosea hebben nog niet het gewenste resultaat gehad. 3 jaar lang ongeveer heeft hij zijn boodschap gebracht. 3 jaar lang heeft Israël gehoord over het verlangen van de Heere God om een plek te krijgen in hun leven. En nog 1 keer klinkt de boodschap. Israël, ga niet bij mij vandaan. Ammi, mijn volk. Het zal toch niet gebeuren dat ik lo, Ammi, tegen jullie moet gaan zeggen. Maar dan komt het moment dat God zegt, ik herken mij niet meer in jullie. En waar zit hier de pijn? Nou, dat het volk dus niet meer herkenbaar is, denk ik. Als het volk van God. Hij speelt nauwelijks nog een rol. Israël was apart gezet, verschillend van alle andere volken. God had zijn geboden gegeven, een heilig volk, een voorbeeldvolk te midden van de andere volkeren. Maar Israël heeft zich aangepast. De verschillen zijn vervaagd. Ze hebben zich aangepast aan de wereld in wat ze zeggen, doen en denken. Ouderwets gezegd, wereldgelijkvormigheid. Dat je aan de cultuur, het denken van de wereld waarin je leeft aanpast. En dat die stem van de Heere God steeds meer op de achtergrond raakt. Zijn geboden steeds minder een rol spelen in je leven. Dat je aanpast aan de moraal, de overtuigingen van mensen die niet geloven. Je kijkt de films, je leest de romans en al gaandeweg merk je het bij jezelf. Een stukje aanvaarding, een stukje gewenning. En je hebt het nog wel over de Heere God, of over Jezus, maar het draait uiteindelijk om jezelf. Dat was nou precies eigenlijk het probleem in Canaan. Die Canaanitische godsdienst ging over vruchtbaarheid. De naam van de goden werden genoemd, maar de behoeften van de mens stonden centraal. Vruchtbaarheid, voorspoed, welvaart, alles draait om jou, om mij, om de mens. En God, ja ach, hij is toch het verlengstuk van je eigen ambities en je plannen, verlengstuk van jezelf. Nee, zegt God, dat is het niet, zo kan het niet. En daar heb ik jullie niet voor over. Lo, Ammi, nog 1 keer. Nee, zegt God. Ik herken mij niet meer. Laat toch niet gebeuren dat ik, lo, Ammi, tegen jullie moet gaan zeggen. Zeg maar, lo, Ammi. Weet u, gemeente, we kijken vanmorgen in de spiegel. De namen, 3 namen laten iets zien van de pijn van God. Toen en nu. Is dat een sombere boodschap? Ja, misschien wel. Ja, zegt u, is eigenlijk niet zo passend voor een doopdienst. Dat moet toch vooral een feestelijke dienst zijn. Maar weet u, het is van tijd tot tijd goed om in de spiegel te kijken. Want de spiegel die God ons voorhoudt is niet bedoeld om te somberen. De duivel laat je somberen. Maar God spoort je aan. Het hoofdstuk eindigt niet met een spiegel, maar met een belofte. Want er gebeurt iets bijzonders. Als we even kijken naar hoofdstuk 1. Ga naar het volk en zeg, lo Ammi, het is over en uit, niet meer mijn volk. Dan opeens vindt er een verandering plaats. In de versen 10 tot en met 12. Het kan eigenlijk niet, de uitleggers zeggen, ja dat kan eigenlijk niet en... Ja, maar dat is nou het bijzondere van de Heere God. De deur die dicht lijkt te staan, gaat opeens weer open. Het lijkt wel als God alles weer omdraait. Kijk maar, vers 10. Op de plaats waar gezegd is, u bent niet mijn volk, zal gezegd worden, u bent kinderen van de levende God. In het laatste vers 12 zegt tegen uw broeders, niet langer lo, Ammi, maar Ammi. Niet langer lo, Rugama, maar Rugama. God brengt zelfs Juda en Israël samen. Is dat niet bijzonder? Als je denkt, nu is alles over, neemt God redenen uit zichzelf. Luther noemde Gods toren zijn vreemde werk. En zijn genade het eigenlijke werk van God. De enige verklaring die je zou kunnen hebben, is dat het heel diep in het hart van God zit. Om genadig te zijn. Omdat hij de band met zijn volk niet wil doorsnijden. En zo tekent Hosea de Heere God. Dat is de Heere God ten voeten uit. Ook al wordt zijn liefde niet beantwoord, ook al hij blijft aan ons trekken. En wat heeft Hosea dat zelf ook ervaren? Zijn eigen leven. En toen ik er zo mee bezig was, dacht ik, ja, Hosea is natuurlijk maar een mens, maar toch, je ziet er wel iets in van de Heer Jezus. Als er iemand was die de liefde en trouw van God belichaamde, dan was hij het wel. Zijn hele leven zette hij op het spel om ons te winnen. Wat had God er niet voor over om ons weer tot zijn bruid te maken? De Zoon van God werd mens. Hij ging om met zondaren, met prostituees, met tollenaren. En de mensen verachtten hem. Maar hij ging door. Hij zette zijn leven in. Onmogelijk. Maar hij deed het. De God met het gebroken hart. Wiens liefde naar ons uitgaat, die zoekt ons op en blijft ons achterna lopen tot op Golgotha. Hoe is het mogelijk? Geregeld verwaarloos ik de liefde van God. Wie herkent dat niet? En toch is hij er. Toch blijft hij spreken. Staat de deur nog open? Het is moeilijk te begrijpen misschien. Dat als je iets van Gods ontferming hebt ontvangen, dat je toch niet aan hem gewonnen geeft. Maar dat is nou goede tierenheid. Dat is de geset, de verbondstrouw van God. Hij blijft tot het laatste doorgaan in zijn genade. En ik dacht, elke doopdienst worden we daar weer aan herinnerd. Wat is dopen anders dan ondergedompeld worden in de ontferming van God? Straks als je dat water ziet, dan mag je daaraan denken dat God zegt, ik wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. De naam van Jezus wordt verbonden aan de naam van je kind. En de doop zegt, ik heb je bestemd voor het leven. Luister naar mijn stem. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Het is dankzij hem dat Lo Ami niet het laatste woord heeft. Dat Lo Ruchama Ruchama wordt. Omdat God genadig is. Weet u, gemeente, de doop en de preek vragen om een antwoord. Het ging over de pijn van de Heere God. Maar wat geeft onze God nou vreugde? Het doopformulier zegt dit, dat wij hem vertrouwen, liefhebben en gehoorzamen. Dat is het appel. Dat is wat God van ons vraagt. Hij is het waard. En alleen zo zal ons leven tot Gods bestemming komen. En zullen we werkelijk gelukkig zijn. Als we naar de stem van de Heere luisteren en de weg achter de Heere Jezus aan zullen gaan. Namen die spreken, omdat God trouw is. Amen.